Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwig houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gaan we met elkaar zingen uit Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 7. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot uw krachten. De versen 3 en 7 van Psalm 17. Gods woord zal worden voorgelezen, het vijfde hoofdstuk uit het boek Prediker. Prediker 5. Toch stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft en wat er verder volgt. Psalm 85, het derde vers, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. lezen Prediker 5. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan de zotten. Want gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht des engels, dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijk stoornen om uw stemmenwil en verderven het werk uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in vele woorden, maar vrees gij God. Indien gij de onderdrukking des armen en de beroving des gerichts in de gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zulk een voornemen, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op, en daar zijn hoge boven hen lieden. Het profijt des aardrijks, dat is voor allen. De koning zelf wordt van het veld gediend, en die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat, en wie den overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigt ook die het eten. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen? De slaap des arbeids is zoet, hij hebben weinig of veel gegeten, maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt, het welke ik zag onder de zon, rijkdom van zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. Of de rijkdom zelf vergaat door een bemoeilijke bezigheid, en hij gewint een zoon, en er is niet met al in zijn hand. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was. En hij zal niet medenemen van zijn arbeid, en dat hij met zijn hand zou wegdragen. Daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt, en dat hij in alle manier, gelijk hij gekomen is, alzo heen gaat. En wat voordeel is het hem, dat hij in de wind gearbeid heeft, dat hij ook al zijn dagen in duisternis gegeten heeft, en dat hij veel verdriet gehad heeft, ook zijn krankheid en onstuimige toorn. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken, en te genieten het goede van al zijn arbeid, die hij bearbeid heeft onder de zon. Gedurende het getal der dagen zijns levens, het welke God hem geeft, want dat is zijn deel. Ook een eerlijk mens, aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft, en hij geeft hem de macht om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen, om zich te verheugen van zijn arbeid, datzelfde is een gave Gods. Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, terwijl hem God verhoort in de blijdschap zijns harte. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Terwijl er zal worden gecollecteerd, zingen we met elkaar uit Psalm 15, de versen 1, 2 en 5. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijks gunstgenot uw heilig Sion moogt bewonen? Wat er verder volgt in vers 2 en 5. Van Psalm 15 zingen wij 1, 2 en het laatste vers.
Thank you.
Gemeente, zondag 42 van ons Heidelberg Catechismus is aan de orde. De vragen 110 en 111 die we nu eerst samen lezen. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Maar wat gebiedt u, God, in dit gebod? Dat ik mijn naamste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelen, daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Het gaat in het achtste gebod over Gods eigendomsrecht. We letten op: door ons miskend en door Christus erkend. Dus Gods eigendomsrecht met twee gedachten. In de eerste plaats door ons miskend en in de tweede plaats door Christus erkend. Misschien heeft u zich wel afgevraagd waarom prediker 5 gelezen is. Wel, we vinden daarin een woord dat helemaal past bij het achtste gebod. In prediker 5, vers 9 lezen we: wie het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. Wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid. Wie het geld lief heeft, dat heeft alles te maken met het achtste gebod: gij zult niet stelen. Dat heeft alles te maken met Gods eigendomsrecht. Wie het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. Die wil al meer en nog meer, maar die vergeet dat alles Gods eigendom is. Wie het geld lief heeft, doet alsof het van hem is. Als hij erover beschikken kan, hoe meer, hoe liever. Maar in het achtste gebod gaat het over Gods eigendomsrecht. Wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat, maar wil steeds meer en meer, totdat de dood komt. Wilfred Floor zei het al in een van zijn oefeningen: in een doodshemd zitten geen zakken. Als de dood komt, kunt u geen enkele euro meenemen. Dan houdt het op. Dan moet u rekenschap geven. Ook van wat u gedaan hebt met het geld en hoe u ermee omging. Dan zal het klinken: geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Wij zijn maar rentmeesters. We krijgen een stukje in beheer dat God ons toevertrouwt. We zullen straks verantwoording moeten afleggen. God is de grote eigenaar. Laten we maar eens luisteren wat de catechismus daar alles over zegt. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft. Twee dingen dus: stelen en roven. Stelen is geld en goed tot ons nemen dat niet van ons is, dat ons niet toekomt. Dat betreft het kind dat stiekem 50 eurocent uit het potje van moeder weghaalt om er iets lekkers voor te kopen. Misschien zitten hier ook wel kinderen die dat wel eens gedaan hebben. En die dat nog wel eens doen. Dat is stelen. Maar het geldt ook de diefstal of de fraude waarin het over miljoenen of miljarden gaat. Diefstal is diefstal. Of het nu veel of weinig is, het is stelen. Bij roven wordt geweld gebruikt. De krant staat er vol van. We lezen daarover of daarin over bankovervallen, roofovervallen. Mensen die zomaar op straat worden neergeslagen en beroofd. Kinderen,
Waar is de eerste diefstal gebeurd? Dan moeten we terug naar het paradijs. De mens heeft de vrucht genomen die hem niet toekwam. Hij heeft de vrucht gestolen waarvan God zei, die vrucht is van mij. In het paradijs wilde de mens Gods eigendom niet erkennen. Dat is van het grootste belang als het gaat over het achtste gebod. De almachtige schepper van hemel en van aarde, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, is de grote eigenaar van alle dingen. Denk aan het paradijs, aan de bomen, de dieren, de planten, de gewassen, de vruchtbare aarde, alles was van hem. Hij, de grote eigenaar, gaf de mens verlof van alle bomen te nemen, behalve van die ene. Alleen de grote eigenaar kon zeggen dat de mens van die ene boom af moest blijven. God heeft de mens beproefd in het paradijs of de mens zijn eigendomsrecht wilde erkennen. Door te eten van een verboden vrucht heeft de mens Gods eigendomsrecht niet erkend. De mens heeft gedaan alsof die verboden vrucht van hem was, alsof hij er zelf over beschikken kon. Diefstal heeft niet allereerst betrekking op de naaste, maar heeft allereerst betrekking op God. Wij staan voor Gods aangezicht. Wanneer we stelen, erkennen we zijn recht, zijn eigendomsrecht niet. De zonde van Adam en Eva in het paradijs is onze zonde. Adam was ons verbondshoofd. Wij zijn in hem begrepen. Als kinderen van Adam willen wij God en zijn rechten niet meer erkennen. We willen het zelf uitmaken. Dat is onze zonde. De wortel daarvan zit diep in ons hart. Het gaat dus om Gods eigendomsrecht. Dat heeft hij Israël steeds weer ingescherpt. En dat geldt nog steeds. Alles is van hem. Hij doet met wat van hem is, al wat hem begaagt. Al waard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, is het wettig eigendom des Heren. Zo wil de Heere door ons als de grote eigenaar erkend worden. Voelt u de klem van het achtste gebod? Uw geld, uw goed, uw huis, uw auto, het is alles het wettig eigendom van de Heere. Daarom mag u er niet alles mee doen wat u wilt. U bent rentmeester. U staat straks voor zijn rechterstoel. Dan zal de Heere vragen, wat hebt u gedaan met mijn geld, met mijn goed, met mijn goud en met mijn zilver, waarvan ik u een stukje gaf om rentmeester te zijn. God, rekenschap van uw rentmeesterschap. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Denk erom, de Heer houdt elke dag uw boekhouding bij. De Heer gaat iedere dag uw uitgaven en uw inkomsten na. Straks zal hij rekenschap vragen. Als het dan zo is dat u in overdaad leeft, dat u in de duurste auto's reed, dat u zich van alles en nog wat aanschafte, allerlei luxe artikelen, maar nooit iets over had voor uw naasten, en zo weinig over had voor de dienst van God, alsof alles alleen van uzelf was, dan zegt God, u bent een dief, u vergeet mijn eigendomsrecht, u handelt met uw geld en met uw goed alsof het van u is. Dat bedoelt prediker 5, die het geld lief heeft, die wordt van het geld niet zat. Het is van mij, en ik wil nog meer. Wat zit dat diep in bij mij? Wat zit dat er diep in bij mij en bij u? Alsof alles van ons is. Alsof wij erover kunnen beschikken. Ons geld en goed en alles wat de Heere ons gegeven heeft, maken we los van de wettige eigenaar. Dat is de wortel van de diefstal. Wie gaat hier vrij uit? De aarde is des Heeren, mits gades haar volheid. Wij gaan ervan uit dat het van ons is. We proberen zoveel mogelijk naar ons toe te krijgen. Weet u wat een rijk leven is? Dat is niet een leven met een goed gevulde portemonnee of kapitaal op de bank. Weet u wat een rijk leven is? Als u werkelijk rentmeester mag zijn en steeds weer mag beseffen dat u verantwoording schuldig bent over wat u gedaan hebt met alles wat God u geeft. Hoeveel u krijgt, daar is de Heere vrij in. De Heere geeft ieder een deel om te beheren. De een krijgt meer, de ander krijgt minder. De een is armer, de ander rijker. Maar ieder, of u nu meer of minder hebt, ieder is als rentmeester verantwoording schuldig ten opzichte van de grote eigenaar. Dat geldt in uw bedrijf, in uw werk, in uw winkel. Als u het belastingformulier invult, dan ga zo maar door. Het gaat erom dat u het alles mag doen voor het oog van de alwetende God van wie de hele aarde is. De catechisme spreekt over stelen en roven. Ja, dat roven hoort er ook bij. Wij hebben denk ik nog nooit een bankoverval gepleegd. Als het gaat over stelen en roven, dan is het achtste gebod heel wijd. Wie zijn dieven? Dat zijn zij die alles voor zichzelf houden en anderen benadelen. Wie zijn dieven? Die niet trouw arbeiden. Er is ook dagdieverij. Dieven zijn zij die de armen niet helpen. Op de dag van het oordeel zal de Heer Jezus zeggen, ik ben hongerig geweest, gij hebt mij niet eten gegeven. Ik was dorstig, gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was in de gevangenis, gij hebt mij niet bezocht. En als ze dan zullen vragen, wanneer, Heere, dan zal hij zeggen, als u dat niet aan een van uw minste broeders hebt gedaan, dan hebt u dat ook niet aan mij gedaan. Dat gaat dus heel ver. We lezen verder in antwoord 110, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naastes goed denken aan ons te brengen. Ik denk weer aan Prediker. Wie het geld lief heeft, wordt het geld nooit zat. Die probeert alles naar zich toe te halen, op allerlei manieren. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. O, wat zijn er dan veel verleidingen in het handelsleven en in het zakenleven. Kunt u voor de grote eigenaar van alle dingen eerlijk uw knieën buigen? Zo moet het toch zijn? Beseft u wel dat God de alwetende is? Weet u wel dat God u om al die dingen zal doen komen in zijn gericht? Er ligt op dat terrein zoveel zonden. Als ik denk aan allerlei arbeidszonden. In de ziektewet lopen als het niet nodig is. Zwart geld hebben dat niet aan de belasting wordt opgegeven. Ik vrees dat er ook onder ons nogal wat zwart geld te vinden is. Maar Gods oog gaat over alle dingen. Hoe vullen we ons belastingbiljet in? Kan de Heer met ons meekijken? U zegt, ja, maar de overheid misbruikt het en gooit het over de balk. Het wordt besteed aan allerlei dingen waar ik het niet mee eens ben. Dat zal zeker zo zijn, maar dat is uw zaak niet. De overheid is voor het hare verantwoordelijk, u voor het uwe. Als het gaat over het invullen van uw formulieren zoals de overheid dat vraagt, dan bent u gebonden aan Gods geboden. Er was een godvrezende ouderling, een visser, die een kotter had, waar zijn zoon later opvoer. Op een gegeven ogenblik constateerde de predikant dat die broeder niet meer aan het avondmaal kwam. Na afloop van de dienst vroeg hij wat er aan de hand was. Toen zei die man, dominee, het kon niet. Ik zal het u morgen wel vertellen. De andere dag kwam de man en vertelde, dominee, ik heb de formulieren ingevuld voor de inspectie, maar ik heb het vals ingevuld.
Er staat onder, naar waarheid ingevuld. Daar heb ik mijn handtekening onder gezet. Bij de voorbereiding van het avondmaal voelde ik, dat kan niet. Avondmaal vieren en dan zo handelen als een leugenaar ten opzichte van de overheid. Zo kon ik niet avondmaal vieren. Het geweten van zijn broeder was zo gaan spreken dat hij zo niet aan de tafel durfde verschijnen. Enkele weken later ontmoette de predikant die man weer en vroeg, en is het nog tot een oplossing gekomen? Toen kreeg hij een antwoord dat hij helemaal niet had verwacht. Ja, ik heb weer het formulier ingevuld en ik heb het weer helemaal fout gedaan. Daarom heb ik maar een streep gehaald door de woorden naar waarheid ingevuld. Zo kan een mens bezig zijn met allerlei list en bedrog. Ja, zelfs iemand die de Heere vreest, omdat hij uiteindelijk het geld lief heeft, zoals de prediker het zegt. Hij wordt het geld niet zat. Het is later gelukkig anders geworden bij die ouderling. Maar op dat moment was het zo. Dat kan dus zelfs voorkomen bij ambtsdragers van wie we mogen geloven dat ze de Heere vrezen. Op zoveel verschillende manieren is er diefstal te plegen. Te veel om op te noemen. Er zijn zoveel glibberige palen, zoveel duistere wegen waarlangs de diefstal voortkruipt. De catechismus noemt allerlei dingen en vat het uiteindelijk samen met de woorden of door enig middel van God verboden. Al weet niemand het, God is de alwetende. Zijn ogen doorlopen de ganse waaraarde. Hij, als de grote eigenaar van alle dingen, zal straks tegen u zeggen, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Wat de catechismus ook noemt, is gierigheid en verkwisting. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Maar het komt toch in één opzicht met elkaar overeen. Het wil zeggen dat u doet alsof u geen rentmeester bent. Daarom is het in beide gevallen diefstal, zowel in het geval van gierigheid als van verkwisting. De gierigaard vergeet dat hij rentmeester is. Hij vergeet Gods eigendomsrecht en denkt dat hij zelf eigenaar is. Hij is in de macht van de mammon, de geldgod. Hij heeft het geld lief en is er slaaf van. Hij is de familie van de bloedzuiger. De dochter van de bloedzuiger blijft zeggen, geef, geef. En hoe meer je haar geeft, hoe harder ze gaat roepen. De gierigheid schraapt alles naar zichzelf toe. Hoe meer u hebt, hoe ontevreden naar u wordt, want u wil nog steeds meer hebben. Maar bij de Heere is het net andersom. Weet u wie God is? Hij is de grote uitdeler. Hij geeft. Hij gaf zijn zoon. Hij had niet meer kunnen geven. Hij geeft uit genade. Christus geeft. Hij heeft zichzelf gegeven. Zijn bloed. Zijn leven. Dat is een zalig leven. Om als een arme, schuldige zondaar te leven. Uit een uitdelend, gevend God. Dan krijgt u een verlangen om zelf uit te delen en te geven in een dienend leven. Aan uw naaste in nood, aan de dienst des Heren. Die Heere heeft de blijmoedige gever lief. Daar hebt u het leven naar het achtste gebod in het stuk der dankbaarheid. Bij de gierigaard is het net andersom. Denk maar weer aan prediker 5. Hij heeft het geld lief. Hij wordt niet zat van het geld, als ik het maar heb. Wat een arm leven. Die rijke dwaas met zijn volle schuren uit de gelijkenis was op die manier bezig. Hij had overal meegerekend, behalve met God. De Heere sprak, dwaas, deze nacht zal ik uw ziel afreizen. Toen moest hij sterven. Hij raakte in één ogenblik alles kwijt. Hij moest verschijnen voor de Heere. U ook. Ik ook. Verder is er ook de verkwister, die ook vergeet dat God de grote eigenaar is van alle dingen. Hij gooit Gods goede gaven maar over de balk, net als de verloren zoon, die alles doorbracht in de zonde in een vergelegen land. Dat is misbruik van Gods gaven, dat is ook diefstal. Al die dingen worden in het 8e gebod verboden. Met al die dingen wordt Gods eigendom door ons miskend. De Heere gebiedt ook wat. We lezen in vraag en antwoord 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Dat is liefde, gemeente. Liefde is de vervulling van de wet. Liefde is de vervulling van het 8e gebod. Misschien heeft u nooit iets gestolen. Bent u altijd eerlijk geweest? Toch kunt u een dief zijn als u nooit aan uw naaste hebt gedacht, maar alleen aan uzelf. Dan ontbreekt de liefde. Net als bij de rijke jongeling die zich tegenover Jezus op de borst klopt en zeide: al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar één ding miste hij. Want toen Jezus zei: ga dan heen, verkoop alles wat u heeft en geef het de armen en volg mij, ging hij bedroefd weg. Waar het op aankwam, de liefde, die miste hij. Hij had zijn geld liever dan God. Daarom was hij in Gods ogen toch een dief. Liefde is de vervulling van de wet. Ook de vervulling van het 8e gebod. Liefde zoekt Gods eer. Liefde zoekt het welzijn en het heil van de naaste. Mijns naaste nut, zegt antwoord 111. De liefde heeft het nut en het voordeel van de naaste op het oog. De liefde zegt niet: hoeveel kan ik van hem halen? Maar wel: met hoeveel kan ik hem dienen? Dat geldt alle levensverbanden, ook op uw werk. Dat geldt niet alleen iemand die u mag, maar ook uw vijand. Denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gemeente, hier wordt alle wijsheid van de wereld gekruisigd. Mijns naaste nut bevorder ik. Mijns naaste nut bevorderen waar ik kan en mag. Ik kan het niet altijd. We moeten wel de middelen hebben. Ik mag het niet altijd. Als het geven aan de naaste ten gevolge heeft dat de naaste daardoor meer mogelijkheden heeft om te zondigen, dan mag het niet. U gaat een dronkaard geen geld geven als u zeker weet dat hij het onmiddellijk weer verdrinkt. Wat zo belangrijk is, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. We moeten onszelf steeds afvragen: hoe zou ik willen dat anderen met mij zouden handelen? De Heer Jezus zegt: alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet het hun al zo. De catechismus zegt vervolgens, en daarboven ook, dat ik getrouwelijk arbeiden, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Arbeiden, dat treft ons dagelijks werk. Ook daarover schijnt het licht van Gods woord. Dat de mens werken moet, is dat een gevolg van de zonde? Antwoord is nee. Het hoort bij ons geschapen zijn naar Gods beeld. Ook voor de zondeval moesten Adam en Eva werken. Adam moest de Hof van Eden bebouwen en bewaren. Dat is geen gevolg van de zonde. Dat was er al voor de zondeval. Arbeid is een zegen. Weet u wat wel een gevolg is van de zonde? De moeite aan de arbeid verbonden. Het zweet uws aanschijns waarin u arbeiden moet. Vanwege de zonde is de aarde vervloekt en brengt zij doornen en distelen voort. De moeite van de arbeid is een gevolg van de zonde. Maar de arbeid op zichzelf is een zegen. Dat is van God. We moeten getrouw arbeiden, getrouw aan Gods woord en wet. Arbeid is iets goddelijks. We spreken van ons goddelijk beroep. De Vader werkt, de Zoon werkt en de Heilige Geest werkt. De Heer Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Als drie enige God één ogenblik ophield met werken, was het voor altijd verloren. Gods woord spreekt over de werken Gods. Het werk van de verkiezing, het werk van de verlossing, het werk van de toepassing. Heel het werk van de zaligheid is het werk van de drie enige God. Hij werkt tot zijn eer en tot zaligheid van zondaren. De drie enige God is voortdurend werkzaam. De engelen werken ook als gedienstige geesten om Gods opdrachten uit te voeren. De mens mag ook werken. Dat is een zegen. Het is een eer. Daarom spreken we over ons goddelijk beroep. We mogen werken tot Gods eer, om in ons tijdelijk levensonderhoud te voorzien en ook om de nooddruftigen te helpen. Dat is het christelijke arbeidsdoel. Het kan zo'n kruis zijn als we werkloos zijn, als we naar werk zoeken en geen werk vinden. Laat het een gebedszaak zijn en roep de Heere aan, in alle moeite daaraan verbonden. Dus we werken niet allereerst om er al meer en meer te verdienen, om rijk te worden, om promotie te maken. Nee, we werken allereerst tot de eer van God en om te helpen daar waar zoveel nood is, om de nooddruft van de naaste te lenigen. De naaste dichtbij en de naaste ver weg. Daarom geeft u voor de diakonie, daarom geeft u voor de zending. Daarom geeft u voor de nooddruftigen ver af. Zo heeft het dagelijks werk iets van het beeld van God, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. God is de grote helper. Hij ontfermt zich in Christus over het ellendige en nooddruftige. Is dat voor u ook al een wonder geworden? Kent u het wonder dat God zich in Christus ontfermt over arme zondaren die voor God niet willen bestaan? Dat hij zich ontfermt over nooddruftigen, over neergebogen die hij opricht? Kent u iets van het wonder dat Gods armen met goederen vervult? Als dat voor u een wonder geworden is, als u daaruit mag leven, dan kan het niet anders of het wordt uw verlaan om de nooddruftigen ook te mogen helpen uit dankbaarheid. Ook dit achtste gebod staat weer in het stuk der dankbaarheid. Dan gaat u ernaar verlangen om een opofferend leven te mogen hebben tot eer van God en tot heil van onze naasten. Dat kunt u van uzelf niet. Daar kunt u de borg en zalig maken. Daar hebt u de borg en zaligmaker Christus voor nodig. Als profeet om u te onderwijzen. Als priester om uw schuld te verzoenen. Als koning om u te bewaren voor allerlei verleidingen, ook ten aanzien van het achtste gebod. Wat is het zalig om zo in een dienend leven de voetstappen van Christus te mogen drukken en in uw goddelijk beroep eerlijk te mogen wandelen voor God en voor mensen. Dat is de vervulling van het achtste gebod. Het mag ons gebed wel zijn, waar we nu over gaan zingen, in de versen 10 en 11 van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land.
Laat uw geest mij niet begeven, schenk mij, om uw naams wil leven. Laat mijn ziel, die tot u schrijdt, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Versen 10 en 11 op Psalm 143. Erkend. Wij overdenken Gods eigendomsrecht. We stonden stil bij door ons miskend. Letten we nu nog in de tweede gedachte op door Christus erkend. Christus heeft ook dit achtste gebod volkomen vervuld. In ons is niets dan zonde, maar in Christus is de kerk volmaakt. Hij is gekomen om de wet te vervullen en de vloek van de wet te dragen. Daarom moest hij lijden en sterven. Hij heeft alle geboden vervuld, ook het achtste gebod. En dat is de plaats, en dat in de plaats van zondaren. Hij heeft altijd het nut van zijn naaste bevorderd. Hij stond altijd gereed om de nooddruftige te helpen. Hij is arm geworden, daar hij rijk was om arme zondaren eeuwig rijk te maken. De duivel heeft hem verleid tot rijkdom bij de verzoeking in de woestijn. De duivel toonde hem alle koninkrijken van deze wereld. Hij heeft gezegd, al die dingen zal ik u geven als u mij zult aanbidden. O, als Jezus daar toch op in was gegaan,
dan had hij het volstrekte eigendom van recht van God niet erkend en was Satan de overwinnaar geweest. Dan had hij nooit zaligmaker kunnen zijn. Maar hij bleef in die verzoeking staande. Het was een verzoeking ten aanzien van de zonde tegen het achtste gebod. Op Golgotha heeft de Satan de beslissende nederlaag geleden. Toen is de duivel verslagen. Daarom zal er in en door Christus straks een nieuwe aarde zijn, waar geen roof, geen diefstal, geen geweld meer zal zijn, maar waar gerechtigheid wonen zal. Dus het werk van Christus heeft ook te maken met de stoffelijke dingen. Zondag 1 zegt op het standpunt van het geloof dat ik met lichaam en ziel, dus ook met mijn lichaam, gekocht ben met zijn dierbaar bloed. Het geloof dat uit Christus leert leven, mag het leren. Mijn geld, mijn brood, mijn eten en mijn drinken, mijn kleding. Christus heeft het allemaal verdiend toen hij arm was, toen hem hongerde, toen hem dorste, toen hij naakt hing aan het kruis. Christus maakt zijn kerk in beginsel vrij van de slavernij van het geld en de liefde tot het geld. Hij maakt ons vrij van de gouden duivel. Dan ga ik verstaan wat Jezus gezegd heeft. Wat baat het u, al zou u heel de wereld gewinnen, maar u zou schade lijden aan uw ziel? Dan gaat u niet dorsten naar het geld en het goud, maar dan gaat u dorsten naar die levende God. Vroeger was u zo blind en dacht u dat alles van u was. Maar nu mag u het meer en meer verstaan, dat de aarde des Heren is met al haar volheid. Door de verlossing die in Christus is, wordt de slaaf van het geld tot een dienstknecht van God. Dan wordt het uw verlangen om de Heren te dienen met uw geld, met uw goed, met uw bedrijf, met uw talenten en met alles wat de Heere u gegeven heeft. Kent u dat? Dan is het zo nodig dat u leert leven uit het nieuwe levensbeginsel van Gods genade. Dan wordt u rentmeester, want alles is van de Heere en daarom is ook alles voor de Heere. Dan gaat u naar verlangen om het te besteden naar de wil van God. Bent u zo al voor God gekomen? Is de Heere de eigenaar geworden van uw geld en van uw goed? Daarin is de zaligheid, als u mag zeggen, Heere, alles is van u. Ik geef het ook uit uw hand. Als we daar niets van weten, dan missen we het beginsel van het geloof. Want Christus is gekomen om de naam van zijn Vader en de wet van zijn liefde te schrijven in het hart. Dan heeft het aardse niet meer de hoogste plaats, maar de levende God. Misschien zegt u wel, ja maar, ik ben niet gierig hoor. Ik heb best wat over voor een ander. Ik zit niet vast aan mijn geld, ik steel niet. Ik vul de formulieren voor de belasting altijd eerlijk in. Als er staat, naar waarheid ingevuld, dan hoef ik niet, zoals die man, een streep te halen door de woorden naar waarheid ingevuld. Dan mag ik vrijmoedig mijn handtekening zetten. Dat mag waar zijn. Maar van nature zijn we allemaal dieven. Omdat we onze eigen ik op de troon willen houden. We moeten net als Zacchaeus, als een dief, als een schuldige tegen het achtste gebod voor de Here komen. De tollenaren waren dieven van hun eigen volk. Jezus zei, Zacchaeus, kom af. Zacchaeus moest uit de boom komen en voor de dag komen. En wat zei hij? Zie, de helft van mijn goederen geef ik ter armen. En als ik iets door bedrog ontvreemd heb, ik geef het hem vierdubbel terug. We horen Christus zeggen, heden is deze huize zaligheid geschied. Daarin is zaligheid. Bij ons is de schuld. Maar Christus heeft Gods eigendomsrecht plaatsbekledend in de plaats van al de zijnen erkend. Hij heeft ook gearbeid. Hij had zijn dagelijks werk als timmerman in Nazareth. Zo kenden ze hem.
Toen hij in Nazareth predikte, zei men, is deze niet de timmerman? In Israël waren we eens bij opgravingen van Tsippori. Dat was een grote stad dicht bij Nazareth, waar in de tijd van Jezus' omwandeling veel werk werd verricht. De gids zei, het is heel waarschijnlijk dat Jozef met Jezus in deze plaats allerlei timmerwerkswerk verricht heeft. Hij woonde er zo dichtbij. Ze zullen zeker de timmerman uit Nazareth gevraagd hebben om daar werkzaamheden te verrichten bij de opbouw van die stad. Dat was zijn goddelijk beroep op aarde. U hoeft zich niet te schamen als u timmerman bent. Integendeel. Christus heeft als borg ook zo de arbeid geëindigd en tot zegen gesteld en alle arbeidszonden verzoend. Hij ging arbeidende het land door, goed en goeddoende. Hij bewees de nooddruftigen weldadigheid. Hij gaf de hongerigen brood. Hij zei, geef de keizer wat des keizers is. Wees eerlijk naar de overheid toe, zelfs naar de Romeinse overheid toe. En geef gode wat God is. Dat was zijn vreugde. Dienen, weldadigheid bewijzen, arbeiden tot de eer van zijn vader en tot heil van de naaste. Gods eigendomsrecht is door Christus erkend. Daarom is er bij hem verzoening, ook voor de zonde tegen het 8e gebod. Wat hebben we die borg nodig? Want wat ligt er ook op het terrein van het 8e gebod, zoveel zonden bij u, bij mij. Wie kan eerlijk voor God komen en zeggen, Heere, u weet het, ik ben altijd tot in de kleinste dingen eerlijk geweest. Maar bij deze Christus is volkomen verzoening, juist omdat hij Gods eigendomsrecht heeft erkend. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Zal het kunnen? Buiten Christus zal het niet kunnen. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar we mogen zeggen, met al uw zonden, ook tegen die van het 8e gebod, mag u bij hem terechtkomen. Amen. Heer, aan het einde van deze dienst komen we nog tot u. Wil u vragen of er wat zondig uit deze dienst, Heer, wilt u die genadiglijk wegnemen? Dan werd vanochtend weer een van de geboden behandeld. Er werd vanochtend ook de wet voorgelezen die ons oproept uw lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Heer, de liefhebben van onze naasten, daar mochten we vanochtend over horen, over het eigendomsrecht. Dat we daar met alles wat we hebben niet mee bezig moeten zijn. Heer, en ook daar zondigen we tegen. Heer, wilt u ons daar dan ontdekken? Dat we zondaren in onszelf zijn. Maar dan mochten we ook horen dat we met de zonde tegen het 8e gebod, ja, met al onze zonden, tot u kunnen komen, tot u mogen komen. Heer, wilt u ons dat leren? Wilt u ons geloof schenken in hem die naar deze wereld kwam, te lijden en te sterven? Heer, van onszelf kunnen we dat niet, maar wilt u dat met uw geest in ons hart werken? Uit genade alleen. Wilt u daar het woord voor gebruiken wat vanochtend tot ons komt? Heer, dat het nog vrucht zou mogen dragen. Dat we er ons na mogen denken als we deze dienst hebben verlaten. Dat ook na deze dienst nog werk zou mogen doen. Heere, wilt u dat uit genade geven? Wilt u met ons zijn als wij van hier gaan? Want ons ook vanmiddag weer in uw huis terugbrengen. Gedenk uw knecht die dan het woord hoopt te brengen. Wilt u hem geven wat hij nodig heeft? En alles vragen wij van u. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Zingen we nog tenslotte de versen 2 en 3 uit Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij er het aartsgedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En het derde vers, de versen 2 en 3 van Psalm 65.
met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.